Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
Ik heb testament gemaakt op het moment dat wij gingen skiën met kantoor. En ik dacht, oeps, wie weet, gebeurt er straks wat. Dus mijn kantoor zat te wachten in de bus. En toen heb ik gauw achter de computer nog snel het testament getypt, getekend en in de kluis gedaan.
Dit is de Dooddoeners Podcast. Over alles wat je goed geregeld moet hebben voordat je doodgaat.
Mijn naam is Paul van Diemt en wil iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van deze podcast. Het is heel bijzonder. Het is namelijk een spin-off van Juridische Zaken. Op een gegeven moment hadden wij daar een notaris en een advocaat uitgenodigd. En na afloop raakten we niet uitgepraat met die notaris en die advocaat. Er bleken echt natuurtalenten. En natuurlijk, de wakkere redacteur Damascelis en ik, die dachten, wacht even, onze journalistieke intuïtie gaat opspelen. Hier moeten we meer mee doen. En het gaat dus over erfenissen. Alles wat ermee te maken heeft. Dat heeft te maken met emotie, dat heeft ook te maken met, ik moet het zeggen, inhoud. Want het is het ook. Heel belangrijk, heel veel vragen erover. En die gaan we allemaal beantwoorden in deze serie. En niet geheel onbelangrijk om erbij te vermelden dat die serie natuurlijk geld kost. Die serie wordt dus financieel mede mogelijk gemaakt door DAS. Want zij zien natuurlijk elke dag hoe het mis kan gaan met die nalatenschappen. Eerst even de feiten en de cijfers. En die krijg je van Nino Peniciaro van DAS. Nino, is er nou steeds vaker ruzie over de erfenis?
Dat is de afgelopen jaren wel ontzettend sterk toegenomen. Want als we dat bijvoorbeeld afzetten tegen 2010... is dat een stijging van 50%.
Poeh.
Dus het is afgelopen jaren ontzettend toegenomen.
En wat is de belangrijkste reden? Of kunnen jullie dat niet zien?
Ja, het is een beetje gissen, maar we denken aan toename van welvaart. Er valt echt wat te erven. Dus het gaat echt om geld.
Ja.
En we denken ook dat de advocatuur zich er wat meer op geworpen heeft. En dan heb je ook een soort self-fulfilling prophecy. Hoe meer advocaten ermee bezig zijn, hoe meer geschillen je krijgt.
En een makkelijke vraag voor mij, misschien voor jou niet zo makkelijk te beantwoorden, maar toch, wat is de top 3 van de ruzies?
Ik denk aan de ene kant geschillen waarbij het gaat om kinderen uit een eerste relatie, eerste huwelijk aan de ene kant. Andere kant een partner of een echtgenoot uit een tweede relatie. Onterfde kinderen tegen de niet onterfde kinderen is ook vaak een bron van geschillen. En testamenten waarbij kinderen twijfelen of vader of moeder, toen het testament werd gemaakt, weer helemaal bij de pinken was. Was vader of moeder niet op dat moment dement?
Ja, dus je ziet dat het testament ook wel degelijk een rol speelt. Maar wat voor rol eigenlijk? Voorkomt het probleem of is het juist vooral een bron van ellende?
Met een testament kan je afwijken van een wettelijke regeling. Groot voordeel is dat je de nalatenschap zo kan verdelen zoals je zelf wilt. Het zou ongetwijfeld in heel veel gevallen goed gaan, maar het is geen garantie dat er geen geschillen komen.
Ik dank je wel, Nino Peniciaro van DAS. En ik ga verder met het panel, bestaande uit Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten in Nederland, en Danielle van Ypres, notaris en mediator in Den Haag. Katelijne, jij begon even bij Nino als aan het woord en je zat opeens en begon je te schudden. Toen ging het over, toen hij zei, hoe meer advocaten, hoe meer.
Nou, hij zei, volgens mij, als ik het goed heb gehoord, dat het aantal zaken dat is over erfenis gaat, dat zo is toegenomen, dat komt omdat de advocatuur daarboven opgedoken is. Terwijl ik denk dat het echt andersom is, omdat wij zien in onze praktijk dat juist een hele hoop mensen die eerst nooit erfrecht deden en dat ook niet wilden doen, omdat ze dachten, oeh, heet de aardappel, gooi ik liever even door.
Te moeilijk of gewoon te saai?
Ja, lastig. Het is een onderdeel van het wetboek waar je niets mee te maken hebt als je geen erfrecht doet. Dus als je daar niks van weet, dan is het een risico als je dat gaat beoefenen, zeg maar. Ja. Dus op het moment dat je dan toch zo'n zaak krijgt, dan schuif je hem gauw door. En op het moment dat je dat voor de vierde keer hebt, dan denk je, nou, daar is werk in. En als dan het aantal echtscheidingen en dus het aantal echtscheidingszaken in jouw praktijk terugloopt, dan denk je, nou, laat ik dat erfrecht maar eens gaan proberen, oppakken. En dus gaan steeds meer advocaten het eigenlijk noodgedwongen doen, omdat de markt daar gewoon om vraagt. Dus ik denk dat de vraag uit de markt komt en niet vanuit de advocaten die denken, leuk, dat duik ik eens even bovenop.
Nee, dat is
doen
inderdaad
ze niet van harte.
Een aardige nuancering. Ja. Nou is het zo dat jullie zijn advocaat en notaris. Dus je denkt, nou, die hebben zelf alles geregeld, of niet?
Ik heb een testament gemaakt, ja, klopt.
Ja, ja. En heel jong al, of niet?
Ik heb eigenlijk een testament gemaakt, heel gek. Op het moment dat wij gingen skiën met kantoor. En ik dacht, oeps, wie weet, gebeurt er straks wat. Dus mijn kantoor zat te wachten in de bus. En toen heb ik gauw achter de computer nog snel het testament getypt, getekend en in de kluis gedaan.
Zo. Zo'n paniekaanval, zeg maar.
Zo echt als een notaris, die net zoals een arts die een slechte patiënt is, een notaris. trouwens is ook een slechte...
Ja, ik wou net zeggen.
Ja. Ja,
maar
toch.
Ik heb er juist geen. Dus ik voel mij meer de rokende longarts, zeg maar.
Moet je kijken, zeg. We hebben wel twee types uitgezocht.
Ik heb geen testament, nee.
Nee, maar inderdaad, heel onverstandig dus? Of gewoon een beetje kop in het zand steken?
Nee, het is omdat ik inderdaad dacht, ik ben getrouwd, ik heb kinderen. Als ik niks regel, dan zegt de wet dat alles naar mijn man gaat en dat de kinderen niet opeisbare vordering krijgen. Dat is hoe ik het wil op dit moment. Maar toen ik een keer met hem samen in het vliegtuig zat, dus nog net even anders dan skiën, maar hetzelfde idee. Nee, dat niet, maar ik dacht wel, als wij nu neerstorten, dan heb ik toch een probleem. Dan heb ik de voogdijen niet geregeld. Dan weet ik niet waar mijn kinderen naartoe gaan. En dan komt de Raad van de Kinderbescherming erbij. Dan gaat het alle kanten op. Dat wil je helemaal niet.
Ja, dat was voor mij de reden om dat testament dus juist te maken. Omdat ik dacht, van, nou, ik wil vastgelegd hebben wie in mijn familie dan voor onze kinderen zal
Toch
zorgen.
Interessant. En bij jou, van, ik zeg het een beetje, maar het kan een beetje gek schieren, maar toch een bijna soort paniekaanval. En bij jou eigenlijk ook een soort paniekgevoel in het vliegtuig. En stel dat er iets heel ergs gebeurt. En dan word je aangezet, hoewel jij hebt dan toch dat gevoel weten te...
Nou, misschien ook een beetje luiheid of drukte in de praktijk. Maar het is meer dat je... Uiteindelijk heb ik gedacht, nu zijn ze oud genoeg. Hè, boven de 14 en zo. Dan worden ze zelf ook... gevraagd, wat wil jij? En dan mogen ze dat kenbaar maken. Dus nu is het niet meer zo nodig en nu laat ik het ook maar gaan.
Dus jij denkt ook, het is voor mij gewoon, het is niet meer nodig. Hoe dan ook, ik hoef geen testament te hebben.
Ik heb geen hele rare, bijzondere wens op dit moment. Nee, in zoverre dat, wat ik zei, als ik wil dat mijn man nu alles krijgt en verder mag leven zoals wij nu leven, met de kinderen, dan...
Nou, nee, ik denk meer van economisch gezien zal de achterban hier wel weer met je over in discussie gaan.
Zeker.
Oké, maar het is wel eerlijk. En het testament is soms wel aan te raden. Ik bedoel, er zijn momenten, denk ik, dat je zegt, je kunt er niet omheen. Kunnen jullie Daniel een voorbeeld geven?
Nou, wat ik merk, zeg maar, het voorbeeld wat ik zelf gaf, dat ik een soort van paniek had van, oeps, ik moet nu wat regelen, want stel dat er wat gebeurt, dat zie ik in de praktijk voorkomen, dat mensen bijvoorbeeld geopereerd moeten worden. Of dat er iemand in hun omgeving is overleden en dat ze denken, jeetje, ik moet nu eigenlijk zelf ook wat gaan regelen. Dus vaak is dat paniekmoment een soort bewust dat er iets geregeld moet worden. Mensen beseffen zich vaak dat ze, als ze geopereerd worden en ze er misschien niet uitkomen of wat dan ook, ze eigenlijk nooit goed hebben vastgelegd wat ze wilden. Of dat nooit duidelijk hebben kenbaar gemaakt naar hun erfgenamen, kinderen, nabestaanden.
Maar hoe komt het dan? Want het kan inderdaad een mengeling zijn van, ik heb het te druk of ik ben het te lui voor, of wat ook.
Ik denk ook,
je kan bijna zijn dat je denkt, nou, dat is iets voor oude mensen.
Ik denk dat iets
dat
is.
Ook.
Heb ik altijd gedacht, zeg ik inmiddels ook een beetje. Maar dan denk
het
je
is
dan
ook
nog steeds,
wel confronterend om daarmee bezig te zijn, denk ik. Het is best moeilijk. Ook als je een gesprek aangaat bij een notaris, worden er natuurlijk best wel wat vragen, moeilijke vragen gesteld. En we praten de hele tijd over dood.
Moeilijke vraag. Wat dan?
Soms weten mensen al niet eens of ze begraven of gecremeerd willen worden. En wie gaat voor u straks uw huis leegruimen?
Daar denken ze dus pas over na. Op het moment dat ze ermee geconfronteerd worden, omdat iemand anders is overleden. En dan zie je wat er allemaal gebeurt en wat dat voor gedoe kan opleveren. En ook problemen dus.
Ja, dat betekent dus dat het, als ik dit weer hoor, voor iedereen wel degelijk aan te raden is, bijna uit sociale overweging al, om het gewoon te doen.
Om
iemand met gedoe op te zadelen.
Om te maken voor je nabestaanden,
Maar jou maakt het niks uit, Katelijne.
Ik weet
het. Wat flauw zeg. Ja, ik moest hem even maken. Ik zal het echt maar één keer doen. Waar moet je nou echt op letten? Je gaat een testament afsluiten. Je hebt dan die hobbels genomen. Wat zou je mensen aanraden? Waar moet je echt, hoe dan ook, op letten? Er zijn altijd één of twee hoofdpunten.
Ik denk vooral aan ook de praktische werkbaarheid van een testament. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat als je zegt van, ik benoem bijvoorbeeld mijn twee kinderen samen tot executeur. Ze moeten alles samen gaan afwikkelen. Gaat dat ook werken in de praktijk?
Of als daar lopen wij tegenaan natuurlijk, in de advocatuur.
Ja.
Daar waar het wel goed geregeld lijkt te zijn. Mensen denken dan, ik heb een testament, ik heb alles voor elkaar.
Ja.
Dit wordt hem.
Ja.
En toch komen ze uiteraard soms bij de advocaat. Dus daar zijn dingen zodanig geregeld waarvan de notaris denkt, dit is rond, zeg maar. Maar dan blijkt het toch vierkant te zijn. En dan is er een andere uitleg mogelijk of een andere uitwerking. Of ik had laatst een zaak waarbij twee executeurs waren benoemd en die mochten het met z'n tweeën oplossen. Maar uiteindelijk bleken de erfgenamen toch zodanig in conflict te zijn dat die twee executeurs zeiden, ja, wij trekken onze handen er even vanaf en jullie moeten het nu maar zelf uitzoeken.
Maar is dat een extreme situatie die je nu schetst? Of komt dit toch vaker voor dan niet?
Dit komt denk ik
heel
regelmatig voor. Ja.
Dus toch?
Ja. Ja. Kijk, en in die zin kan ik me wel vinden in wat net gezegd wordt door Das. Een testament is geen garantie voor een soepele afwikkeling van de nalatenschap. Het is in elk geval wel een instructie en een indringende wens. En dat vind ik wel heel belangrijk om dat vast te leggen.
En dat kun je dus wel blijven uitstellen bijvoorbeeld. Dat doen veel mensen en denken tot heel late leeftijd blijven ze het uitstellen. En uiteindelijk wordt het dan wel degelijk opgesteld. En dat kun je tot bijvoorbeeld een week voor je dood nog doen?
Een week voor je dood, ja. Wij zitten ook regelmatig in een ziekenhuis.
Als je nog compensement bent wel,
Ja, dat is het.
Ja, we zitten regelmatig in ziekenhuizen of in verpleeghuizen toch nog aan een bed van iemand een testament te maken. En inderdaad, van belang is, kan je het nog?
Ben je compensment? Ja, dat zeg je letterlijk zoals je het zegt, regelmatig. Dus dan moet jij inschatten, compensement als iemand er goed bij geest is. Ja. Maar hoe kun je dat inschatten? Dan moet jij dat doen of moet je daar weer een andere deskundige bij halen?
Daar is een heel protocol voor. Maak je ook helemaal geen zorgen of twijfel je helemaal niet. Is iemand gewoon compensment? Het ligt er ook aan hoe oud is iemand, in welke situatie. Als iemand gewoon terminale kanker heeft en hij is 50... dan is dat iets anders dan iemand van 90. Er is zeg maar een heel protocol voor notarissen wat ze moeten volgen. En bij twijfel kunnen ze een arts inschakelen. Er is een hele vereniging van indicerende artsen. En die komen dan langs. En beslissen dan, is iemand compensmente, zoals dat heet?
Ja, maar je kunt in ieder geval een testament zo laat mogelijk nog opstellen als je wil, vlak voor je dood ook. Ja. Maar een testament heeft dus allerlei voordelen die jullie net geschetst hebben. Kan ook een bron van ellende zijn. Soms denken mensen, ik heb het goed voor elkaar. Ik heb een testament en ik heb alles opgeschreven zoals ik het wil hebben.
Ja.
En misschien ook wel in overleg met anderen. En toch kan het ellende opleveren. Wanneer is dat het geval? Wanneer moet je eigenlijk oppassen? Katelijne.
Als de regie zodanig is, de formulering in het testament, dat het voor meerdere uitleg vatbaar is. Waardoor sommige kinderen misschien denken, ja, maar zo kan vader het nooit bedoeld hebben. Hij heeft het anders bedoeld.
Ja, maar dan moeten de kinderen dus met elkaar goed overweg kunnen. En dan moeten kinderen ook met elkaar in redelijkheid daar overleg over kunnen hebben. Anders is het uitgesloten dat daar een verandering in plaatsvindt. Want wie van de kinderen gaat dat dan tegen vader zeggen? Maar je moet het testament laten veranderen.
Nee, dat doe je niet voor het overlijden. Dus na het overlijden komt er zo'n testament naar boven. En dan is daar een bepaalde uitleg aan gegeven door de notaris en de rest van de kinderen. Maar er is één kind die zegt van ja, maar papa wist helemaal niet wat hij wilde. Hij was helemaal niet meer bij kennis. Hij was niet meer bij machten om zelf te beslissen wat hierin staat. Dus hij heeft dat nooit gewild.
Maar waarom kun je dat niet voor het overlijden ook doen? Dat je denkt, het is een heel pijnlijke situatie, maar we weten dat hij een testament heeft. Hij heeft het onafhankelijk tegen bijvoorbeeld alle vier de kinderen verteld.
Maar dat is een ideale situatie. Eigenlijk zeggen wij tegen mensen van, bespreek het met je kinderen. Als het enigszins mogelijk is, neem het met ze door. En laat het ze zien als je dat wil. Of nodig ze uit. Ga er een keer een avond over praten met elkaar. Ja. Drink er een glas wijn bij. En leg uit wat je wil en waarom je dingen wil.
Maar dat is idealiter.
Een glas wijn bij drinken is, inderdaad, anders is het niet te doen. Hè.
Dat
is een ideale situatie. Ja.
Het gebeurt te weinig. Ja.
Ja, het gebeurt te weinig. Toch heb ik daar mijn vraagtekens bij als jullie het erg vinden. Want dat betekent dus wel dat je vader en moeder, of vader of moeder, in een bepaalde rol zet. Namelijk, die moeten zeggen, kind A geef ik dit, kind B geef ik dat, kind C geef ik dat. En heb je tijdens het leven nog ruzie in gezeik. En dan
denken
die ouders, of koppen het zand, waarom zouden ze tijdens het leven al ruzie gaan maken? Of dan komen elke keer de kinderen langs en dan gaat het. Altijd kon je overal over praten. En nu gaat het voortdurend over het testament. Pa, doe er eens wat aan.
Klopt.
Waarom word ik achtergesteld?
Dat is ook een reden om het niet te doen. Dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Dan werkt het niet en dan heeft het ook helemaal geen nut. En dan kan je het maar beter gewoon in je testament opnemen en er de uitleg bij geven die je misschien tijdens leven had willen geven.
Ja, juist omdat het over veel geld ook kan gaan, kunnen die ruzies meer dan in het verleden vaker oplopen. Merken jullie dat ook? Want het is best lastig. Ik bedoel, stel dat ik jou als notaris, jou als advocaat om advies zou vragen. Weet ik wat zouden mijn oude ouders moeten doen? Willen die gezeik en ruzie? Of moeten die in redelijkheid toch op hoge leeftijd de discussie met hun kinderen aangaan?
Ik denk dat dat echt heel erg afhankelijk is of de mensen dat zelf willen en aankunnen. Want dat is
vooral aankunnen, denk ik. Want het gebeurt niet voor niks, hè? Niet. Sommige mensen willen gewoon met een bepaald geheim, wil ik niet zeggen, maar toch situatie het graf in. Omdat ze denken, nou ja, dat lossen ze dan maar na mijn tijd op. Ja. En anderen die willen wel dat gesprek aangaan. En soms lukt dat ook. En soms kun je dan voor het overlijden in goede aarde dat allemaal bespreken om aan te geven. Bijvoorbeeld dat je één kind wil onterven, want die heeft al heel veel gehad. Omdat hij het nodig had in plaats van anderen die dat niet hadden. En dan wil je dat toelichten. En soms gaat dat goed, maar soms ook helemaal niet.
Nee, want zo'n toelichting is natuurlijk altijd voor meerdere uitleg vatbaar. Dus ik begrijp wel toch ook van ouders dat ze daar moeite mee kunnen hebben.
Nou ja, zelfs als ouders bijvoorbeeld één kind willen bevoordelen omdat die het zwaarder had in het leven dan de anderen. En die anderen hadden goede banen en deze niet. Dan kan je dat wel uitleggen, maar dat wil nog niet zeggen dat die andere twee kinderen het daarmee eens zijn.
Dan uiteindelijk zijn het allemaal emoties. Het gaat allemaal om emoties. Ja. Hoe is het geweest vroeger? Hoe ben je met elkaar omgegaan?
Maar krijgen jullie dat nog vaak terug dan? Hoe het uiteindelijk gelopen is? Wat er uiteindelijk gebeurd is?
Soms wel. Ik heb ook een zaak waarbij er een hele merkwaardige reden was om zowel de echtgenoot als een van de kinderen te onterven. Maar daar wordt niks over gezegd en niemand praat erover. En er zijn ideeën over, maar er wordt niks over gezegd. Dat blijft een geheim.
Ja,
en dan zitten ze met de hand in het haar en ze weten echt niet waarom. En dan
het is moeilijk, want een verhaal heeft altijd twee kanten. Hè? Dus ik zit eigenlijk aan tafel met iemand die een testament wil maken. Die vertelt mijn verhaal, die vertelt zijn visie van het verhaal. En daar moet ik het mee doen. En het wil niet altijd zeggen dat als een nalatenschap afgewikkeld wordt, ik ook al die erfgenamen aan tafel terugkrijg en dan de andere kant van het verhaal hoor.
Nee.
Dus soms moet je gewoon maar roeien met de riemen.
Ja, maar
die
toch
je hebt.
Heb ik in mijn vak ook. Dan moet je een blanke regel is hoor en wederhoor plegen. En soms raak je totaal in verwarring. En dan heb ik het makkelijk. Want dan denk je, nou, dat is partij A, dat is partij B. Maar als je echt de keuze moet maken, dan vaak voel je het ook aan je water. Hebben jullie dat ook? Dat je het meestal wel in de gaten hebt? Dat je het niet mag zeggen bijvoorbeeld, maar dat je wel duidelijk hebt, dit is de partij die gelijk heeft en dat is de partij die dwars ligt.
Je hebt altijd zwarte schaap, of niet? Soms sta je aan de goede kant en soms ook niet. Ja.
Maar sommige mensen zijn ook veel sluwer dan je denkt, of niet?
Zeker.
Juist in deze situatie. Ja. Dan gaat het misschien ook wel over een testament dat mensen laten verouderen. Je denkt, ik heb het keurig geregeld. Ik heb een paniekaanvalletje achter de rug om mijn 30ste. En ik heb het geregeld, alles uit zwart op wit. Ik hoef nooit meer daarnaar om te kijken.
Er zijn zelfs mensen die denken van, nou, ik ben nu getrouwd, dus nou geldt het niet meer.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Of ik heb nu een nieuwe partner, dus dat testament dat geldt niet meer met mijn vorige partner. En dat is een beetje natuurlijk waarom het wel moeilijk is. Als je een testament hebt, heb je ook een verantwoordelijkheid om dat testament bij te houden. Dat je ook echt één keer in de zoveel tijd is moet kijken van, past het nog bij de huidige situatie?
Ja, maar hier denk ik dan toch vaak met mijn achterdochtige geest, dat is natuurlijk toch weer winstbejag en logisch.
De wetten veranderen, tijden veranderen, persoonlijke situaties veranderen.
Veel meer dan vroeger natuurlijk ook.
Veel meer dan vroeger, misschien ook sneller dan vroeger.
Bijvoorbeeld als je bewind hebt ingesteld over het vermogen van de kinderen en die kinderen zijn inmiddels oud genoeg om dat niet meer nodig te hebben. Of zo, je kunt het op van alles moeten aanpassen.
Of je geld naar iemand aan wie je het niet na wil laten, omdat er een kink in de kabel is gekomen. Dan denk je, nou, laat ik het testament maar eens gaan wijzigen. Maar wat ben je dan kwijt? Gaat het dan om serieuze bedragen of is dat echt wel te overzien?
Ik denk dat dat best te overzien is. De notaris hebben vrije tarieven. Dus je kan, dat zal je gewoon eens moeten informeren bij de notaris. Wat
mag even zo'n bandbreedte dan? Wat ben je ongeveer kwijt als je echt een testament grondig wil veranderen?
Grondig wil veranderen? Ja. Ik denk dat de bedragen voor een testament die variëren tussen de €700 op uurtarief. Dat geldt allemaal, is allemaal anders per notaris.
Maar je kunt er wel van uitgaan.
Zijn er notarissen met €700 uurtarief?
Ja, nee, in totaal.
Oh, goed. Ja, inderdaad. Ja.
Nee, helaas, zo ver gaan we nog niet. Advocaten wel of niet?
Wij niet. Nee,
wat een chemie opeens. Nee. Dat is, goed. Ja, toch als het over geld gaat, hè?
Ja. Maar eigenlijk is het heel erg zonde dat die vraag over dat geld altijd gesteld wordt. Van, wat kost me dat? Wat kost me dat? Wat kost me dat?
Ja, helemaal niet kwalijk.
Het moet geen reden zijn, hè?
Dat moet dus
niet
een reden zijn.
Ja, nee, maar dat...
Het geld houdt mensen er ook vaak van weer af om iets te regelen.
Schilderij, geld moet geen reden zijn. Nee, het is zo mooi wat u in huis heeft hangen.
Wat
het
na afgelopen gedoe met zich meebrengt. Weet je wat dat kost? Ik bedoel, dan heb je dat er graag voor over, met terugwerkende kracht.
Ja, maar goed, ik heb een goed testament, stel, en ik wilde iemand uithalen.
Testament?
Ik heb een goed testament, ja, denk ik. En ik ook in een paniekaanval opgesteld. En toen dacht ik, toch wel nodig. Want opeens mensen om mij heen gingen dat ook doen. En dan wil je juist geen kudde dier zijn, maar dan blijkt je dan helaas toch weer te zijn. Ik denk, laat ik het ook maar doen. Ik heb die wijziging overigens niet over bedacht, maar wel gehoord. Als je dat wilt doen, die wijziging, dan kost dat in het geval van een vriend van mij, of beter gezegd een bekende, kostte dat €500. Een jaar of 3-4 geleden. En die heeft er toch, terwijl hij kon het wel betalen, heeft er toch serieus over getwijfeld. Want hij zei, het ging maar om één regeltje. Ja. En dat is de verkeerde manier van denken.
Maar één regeltje kan alles. Als er staat ik herroep, dan wordt alles anders.
Ja,
zeg maar.
Met een heerlijk
dus
vak.
Één regeltje.
We gaan ons dan ook bevinden in een soort andere discussie. Hè? Dus dat over het geld en dat is eentje die ik eigenlijk altijd heel graag wil vermijden.
Want, wat je wel wil weten is wanneer zijn de meeste conflicten? als er geen testament is of als er wel een testament is? Want dat kunnen jullie volgens mij heel goed overzien.
Toch is het een moeilijke vraag. Ik denk dat we procederen veel over testamenten. Dus over de uitleg of over de... Ik denk dat dat meer voorkomt. Tenminste bij mij.
Maar als je dan praat over procederen, dan kan ik me voorstellen dat er geprocedeerd wordt over testamenten, uitleg van testamenten. Maar ik merk ook dat er wel conflicten of problemen zijn. Misschien hoeft het hoeft niet altijd een conflict te zijn, maar er kunnen ook problemen zijn bij het ontbreken van een testament.
Juist, ja.
Als iemand gewoon overlijdt op zijn 89ste, heeft 10 broers en zussen. Nou ja, 20 erfgenamen is nog te overzien. Maar wij komen regelmatig, hebben wij nalatenschappen waarin we 40, 50, maar ook een keertje bijvoorbeeld 200 erfgenamen hebben.
Dan zijn er al een paar generaties dood. En dan waar je dat zich uit.
Ja, maar 200?
Ja, 200. Maar je moet je voorstellen, het kost ook 2 jaar soms of 3 jaar om al die erfgenamen te traceren. En,
dat is wel uitzonderlijk hoor, denk ik. 200.
Ja, 200. Ik zit even te rekenen hoor. Dan moet je toch flink.
Nou, vroeger had je natuurlijk grote gezinnen. Er was toch gauw 10 grote gezinnen. 10 kinderen of 17 kinderen. Ja. En dan,
hoe zeg je dat netjes inderdaad, Katelijn? Dan ben jij meer bedrijven dan ik. Dat is, maar 200, zeg ik, zou bijna zeggen, moet je een bonus erbij krijgen. Maar dat is
moet je eens voorstellen om 200 neuzen dezelfde kant op te krijgen. Nee, dat is gewoon bijna niet te doen. En de tijd die het kost om al die mensen te traceren. Soms gaat een nalatenschap, wat daarin zit, gewoon op aan het onderzoek, het erfgenamenonderzoek. En als zo iemand dan gewoon een testament had gemaakt en gezegd had van nou, ik wil eigenlijk gewoon het liefst dat alles naar het Rode Kruis gaat of de Alzheimervereniging. Ja. Fantastisch. Of mijn buurvrouw, die elke dag zo lief mijn hondje voor me uitlaat. Prima. He, en dat is zo zonde. En dat merken we dat gebeurt. En dat mensen dan eigenlijk ook nog overal meekomen. En ook mensen die geen testament maken. Ja. Familieleden hadden waarvan ze zeggen, ja, weet je, die zie ik eigenlijk nooit. Maar die op het moment dat iemand is overleden opeens als eerste op de stoep staan. En zeggen, ja, ik had zo goed contact met oom.
We horen het einde, we horen het einde naderen. Dat wil zeggen van deze podcast, testament of niet. Ja, de conclusie is bijna niet te trekken. Hoewel, in de volgende editie, dan hebben we het over de tweede leg. Want wat als je kinderen hebt uit een eerder huwelijk?